Is het toch bijzonder om zo in die geborgenheid van een gezin, in die geborgenheid van de gemeente van Jezus Christus, om zo samen te zijn en echt die diepe gemeenschap ook te ervaren. Ik besef steeds weer opnieuw dat het grote verschil wat deze samenkomst maakt met alle andere samenkomsten die er zo georganiseerd worden in de reguliere wereld. Het grote verschil hier is dat Jezus in ons midden is. En dat is zo bijzonder. Dat is zo'n diepe genade. Dat we echt mogen beseffen dat Hij in ons midden is. Ik ben zo samen met u bezig met een serie over de heerlijkheid van Jezus Christus. En vandaag wil ik heel graag met u nadenken over de heerlijkheid van Jezus Christus in ons door de wedergeboorte. En ik weet dat dat een heel moeilijk thema is, maar het is een geweldig mooi thema om over na te denken en ook een prachtig thema om uzelf te toetsen. Aan de ene kant is het een thema wat een enorme dankbaarheid kan opleveren, dat je zegt, ja Heer, u heeft nieuw leven gegeven. Aan de andere kant wil ik u ook een paar toetsstenen geven vandaag, toetsen vanuit de Bijbel. En dan kun je jezelf toetsen. Of je echt ook wederom geboren bent. En dat is best wel spannend, denk ik. Maar ik wil met u samen lezen drie teksten. Twee uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Waarin over wedergeboorte gesproken wordt. De eerste tekst is uit Ezechiël 36, vers 25 tot en met 27. En ik heb de teksten op sheet gezet. Ik zal rein water over u sprengen en ge zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. En maken dat gij na mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Dat is een schitterende beschrijving van wedergeboorte. U moet eens zien hoe vaak dat daar staat ik, dat de Heere God zegt, Hij zal rein water sprengen. Hij zal ons reinigen van de afgodingen. Hij zal ons een nieuw hart geven. Hij zal een nieuwe geest in ons binnenste geven. Het hart van steen zal Hij uit ons verwijderen. Hij zal ons een hart van vlees geven. Zijn geest zal in ons binnenste zijn. En het gevolg daarvan zal zijn dat we wandelen naar de verordeningen van de Heere God. Jeremia 24, vers 7. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Dat is een schitterende tekst. Dat God ons een hart geeft om Hem te kennen. Dat ik de Heere ben. En ze zullen mij tot een volk en ik zal hen tot een God zijn, wanneer ze zich van ganse harte tot mij bekeren. En 1 Petrus 1, vers 23. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van de harte en bestendig lief. En dan staat er, als wedergeborene, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Zullen we nog even samen bidden? Heere God, we willen u zo danken dat we vanmorgen mogen nadenken over wedergeboorte. Als we hebben over geloof en over berouw en over bekering, dan is dat zo die kant van ons mensen. Maar als we dan zo spreken over wedergeboorte, dan is het datgene wat u doet in de mens. En Heere God, ik wil u zo bidden, dat we vanmorgen als we zo nadenken over uw kant, over hetgene wat u doet in de mens, dat het ons diep zal raken tot grote dankbaarheid. Ook dat we onszelf toetsen. O Vader, we willen u zo bidden, dat u door de rijen gaat. U kent elke nood. U kent hoe we hier zijn gekomen. U weet, Heer, waar we zo in onze gedachten mee bezig zijn. En Vader, we willen u zo bidden dat u echt ons wilt aanraken door de Heilige Geest. Zodat er overvloeien van dankbaarheid en grote liefde voor u. Dat het ons vormt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat we hem verheerlijken door ons heen. In Jezus' naam. Amen. Die twee teksten in het Oude Testament is een schitterende beschrijving over wedergeboorte. En datgene wat je zo opvalt, dat is dat God, een van die bijzondere dingen die daarin staan, in Jeremia bijvoorbeeld, daar staat dan: ik zal hun een hart geven om mij te kennen. En in Ezekiel 36 staat dat het hart van steen zal ik uit hun lichaam nemen en hij zal een hart van vlees geven. U moet zich voorstellen dat ik ben vanmorgen, stel dat ik ziek was. Ik had de Mexicaanse griep, ik kon hier niet naartoe komen. Maar in die tijd dat ik ziek was, heb ik een beeld laten maken, een prachtig stenen standbeeld. Precies gelijkend, hartstikke gelijkend, 1,82 meter hoog. En dat werd hier naar binnen gereden. En dan was het tijd om te gaan preken. En dan zetten we dat beeld hier neer. En na 5 minuten wachten, u krijgt geen enkele reactie. U wilt me aanmoedigen. En u zegt: Miel, begin met preken. Anderen zeggen, beginnen zich te ergeren. Waarom zegt hij niks? Weer anderen die willen me troosten. En omdat ik misschien niet uit de woorden kom. Maar u weet, u zou het niet doen. Waarom niet? Dat komt omdat een stenen beeld kan niet reageren. Iets wat steen is, kan niet reageren. Of u me nu troost, of bemoedigt, of aanmoedigt, of zegt begin of niet beginnen, of ga zitten. Ik kan niet reageren. Het is een stenen beeld. En datgene wat God hier laat zien, dat is of u zich nu zo over mij zou ergeren en me tegen de schenen zou stampen. Ik zou niet reageren. Als u nu komt en u trapt me, dan zal ik zeker wat doen. Misschien uitwijken. Maar als ik een stenen beeld zou zijn, dan zou ik niet kunnen reageren. En hetgene wat de mens eigenlijk, wat de natuurlijke mens, wat die heeft, is een stenen hart. En wat dat betekent is, soms merk je wel dat mensen zo onverschillig zijn. Ik kan me soms helemaal niet voorstellen als ik het evangelie uitleg. Gisteren was ik in Brunsum en mocht ik het evangelie uitleggen op een avond. En het is schitterend om dat evangelie uit te leggen van de Heer Jezus, die mens geworden is, voor ons gestorven is, voor jou aan het kruis is gegaan, om dat in die volle glorie te verkondigen. En dan mensen te zien die niet wederom geboren zijn, die een stenen hart hebben en die kunnen dan niet op reageren. Of je ze aanmoedigt, of dat is soms een onverschilligheid. En het hart van steen, dat is als God eigenlijk, het hart van steen kan niet op die aanmoediging van God, op die bemoediging van God, op die troost van God, op dat evangelie reageren. Er moet iets gebeuren in ons hart. En God, die geeft ons een hart van vlees. En dat is iets wat, als er geen harttransplantatie eigenlijk plaatsvindt, zoals deze teksten laten zien, dan kunnen we God niet liefhebben. Dan kunnen we hem niet gehoorzamen. En wedergeboorte is iets wat God eigenlijk doet. Weet je, berouw en geloof en bekering, dat is eigenlijk, en als je dan een medaille hebt, en vaak willen mensen dat uit elkaar gaan trekken. Maar je hebt de medaille van twee kanten. Aan de ene kant staat bekering en berouw en geloof. Aan de andere kant staat wedergeboorte. En ik kan het niet uit elkaar trekken. Dat wil ik ook vanmorgen helemaal niet doen. Wat wel eigenlijk belangrijk is om te beseffen, dat is dat je ziet bijvoorbeeld in de Bijbel dat God zich in eerste instantie uitstrekt naar de mens. Ik geloof niet dat hier iemand zegt, als ik zou zeggen van wie is bekeerd en wederom geboren. Dat zullen heel veel mensen, hopelijk iedereen gaan staan. En dan zeg ik, geef een getuigenis. En als je dan een getuigenis hoort, dan zie je dat mensen zeggen van God heeft me geroepen. God heeft me nieuw leven gegeven. Jezus heeft me nieuw leven gegeven. Jezus is in mijn leven gekomen. Hij heeft zich geopenbaard. Dan zal hier niemand zeggen, denk ik, dat hij opstaat en hij zegt, mijn bekering en mijn wedergeboorte heb ik helemaal aan mezelf te danken. Ik heb geantwoord op God en dat ik gered ben, dat heb ik aan mezelf te danken. Dat is doordat ik zelf die dingen heb gedaan. Dat is dat mysterie tussen die bekering en die wedergeboorte, dat je die dingen kun je niet uit elkaar gaan trekken. En toch weet iedereen dat God het eerste is. God is de eerste die in je leven binnenkomt. God is het die roept. Ik moet zo denken aan Lazarus. Hè? Als Jezus dan voor dat graf staat en hij is diep verdrietig. En dan laat hij die steen wegrollen. En dan roept hij ten horen van iedereen, roept hij, Lazarus, kom naar buiten. En die roepstem van God, die kan alleen dan beantwoord worden. Lazarus kan niet komen. Die kan niet uit de dood komen. Wat het eerste moet gebeuren is dat God leven geeft. En dat hij dan op die roepstem komt hij naar buiten. Dat is het mysterie. En wat ik van die wedergeboorte eigenlijk. Dat is zo schitterend om daarover vanmorgen wil ik eigenlijk echt ook die balans houden tussen bekering, berouw, geloof. En datgene wat de mens als antwoord geeft. En de andere kant is die wedergeboorte. En daar wil ik heel graag met u over nadenken. Omdat dat iets is wat God in uw leven doet. En dat is zo bijzonder. Er is een grote overeenkomst eigenlijk, als je dat bekijkt. Als we hier zo een grote overeenkomst zul je zien tussen de natuurlijke geboorte van de mens en de geestelijke wedergeboorte van de mens. We hebben hier de diepe zegen dat veel vrouwen in verwachting zijn. En we verheugen ons nu op 5 babytjes die geboren worden. En toch als we zeggen dat een babytje geboren wordt, dan is dat eigenlijk wat we daarmee bedoelen, is het moment dat dat babytje uit de moederschoot komt. He, dat die gaat ademen. Dat die navelstreng wordt doorgeknipt. En toch, als je kijkt naar Psalm 139, is dat niet de wedergeboorte. Dat is niet de geboorte. Dat is niet de geboorte. Het eerste wat eigenlijk in die wedergeboorte is dat het in het verborgene is. Dat is het eerste. Het is in het verborgen. Want die geboorte van het kind, in Psalm 139 staat bijvoorbeeld, mijn gebeten was voor u niet verholen, toen ik het in het verborgene gemaakt werd. Uw ogen zagen mijn vormloos begin. Dat is een moment waarin niemand aanwezig is. Dat is een moment wat God in die natuurlijke geboorte, in de moederschoot, is er een moment dat God iets doet en hij ziet het vormloze begin. Het is iets wat gebeurt in het verborgene. Als wij spreken over een geboorte van een kind, dan hebben we het dat kind gaat ademen. En soms zeggen we dan ook in een geestelijke geboorte dat iemand belijdt dat Jezus Heer is. Maar er is iets voor die tijd geweest. Er is iets geweest wat in het verborgene gebeurt, wat God alleen doet. Wat voor ons totaal weggesloten is. Daarom is het ook zo moeilijk om over wedergeboorte te spreken, omdat het van Gods kant is. Hij ziet het vormloze begin bij iemand. Daarom is het ook heel belangrijk dat je geen oordeel velt, niet beoordeelt. Wie weet wat God gedaan heeft in dat leven. Het is zo dat als Jezus met Nicodemus spreekt, dan zegt hij in Johannes 3 vers 8, de wind blaast waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt, en waar hij heen gaat. Zo is in ieder die uit de geest geboren is. We kunnen op een gegeven moment zien, nieuw leven. Maar je weet niet waar het licht is aangestoken. En je weet ook niet waar het begonnen is. Dat is iets wat God in het leven doet. Het verstand wordt verlicht. De wil wordt vernieuwd. Maar je weet niet wanneer dat licht is aangestoken. Je weet ook helemaal niet en je beseft ook helemaal niet dat God iets doet en dat hij van een rebel, iemand die goddeloos geleefd heeft, iemand die God vervloekt heeft. Hoe is het mogelijk dat God in dat leven ingrijpt en van die rebel iemand maakt die hem gaat aanbidden? Dat is iets wat God in het leven doet. En dat is iets wat in het verborgene is. Bij het tweede is dat bij de geboorte en ook bij de gemeente, bij de wedergeboorte, dan wordt de mens tot een bestaan, komt de mens tot een bestaan, laat het tweede punt maar zien, een bestaan wat van tevoren niet was. Het was er van tevoren niet. Weet je, als een babytje in de moederschoot verwekt wordt, dan is het zo dat het van tevoren was het er niet. En dat is ook zo in het geestelijke geboorte. Dat van tevoren was er geen leven. God doet iets. God wekt leven. Daar is een bestaan, zoals ik het daar opgeschreven heb, wat van tevoren niet was. Dat is ook bij een natuurlijke geboorte. Bij een natuurlijke geboorte is het zo dat er in feite van tevoren was er niets. En ineens is er leven in de moederschoot, verborgen. Voor God vormt iets in de moederschoot. Vormt een leven, vormt een mens. En dat was er van tevoren niet. En dat is ook zo belangrijk, omdat je dus ziet dat soms wordt wedergeboorte uitgelegd als de genezing van een zieke. Dat je door de zondeval, wordt er dan gezegd dat de mens ziek is en dat God in zijn leven komt en dan genezing ontvangt. Maar dat is, alhoewel we enorme genezing ontvangen van onze ziel, is het toch niet een juiste vergelijking. Wat er eigenlijk gebeurd is, dat bij de wedergeboorte wordt iemand levend gemaakt uit de dood. Dat zegt ook Efeze 2 vers 1 en 5. Dat we levend worden gemaakt uit de dood. Het is niet dat God aan iets gaat sleutelen wat ziek is. Nee, het is dood. En hij roept het tot leven. Het heeft geen bestaan gehad van tevoren. En dan komt er bestaan. Dan komt er een bestaan, dan komt er leven. En dat is zo schitterend om dat te zien. De tweede, derde overeenkomst is dat elk kind is passief bij de geboorte. Ik heb nog nooit gezien dat een kind zichzelf laat geboren worden. Het is passief. Het komt over je heen. Het is diepe genade. Het is een diepe genade die je ondergaat, waarvan je je soms zelfs niet kunt herinneren dat het is geweest. Sommige mensen die hebben grote moeite ermee als ze zeggen van, als je een getuigenis vraagt, en ze zeggen dan, ja, ik weet niet, ik kan geen datum geven. In de evangelische wereld zijn we zo kinderbij. Dan zeggen we, geef eens een getuigenis. Wanneer heb je Jezus aanvaard? Als je redder en heer. En als je dan niet kunt zeggen op 29 november om 11:15, dan gaat er een twijfel, dan ben je twijfelgeval. Ben je twijfelgeval? Ja, als dat maar echt is. Maar je ondergaat het en God doet het in het verborgene. En op een gegeven moment dan zie je dat er nieuw leven in je is. En je aanbidt de Heere God. En je weet niet waar het vandaan is gekomen. Je weet wel dat het er is. En het derde, het vierde is, er is geen geboorte zonder pijn. Er is geen geboorte zonder pijn. Soms is het met meerdere of mindere mate. Maar er is geen geboorte zonder pijn. Ik moest zo denken aan die uitspraak van Paulus in Galaten 4 vers 19. Daar schrijft hij, mijn kinderkes, terwille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft. Het gaat gepaard met moeite, met pijn, met verlaten, met loslaten. We zijn daarom ook met een team altijd. Als we evangeliseren, vooral met die pijlercursus, dan zie je dat er mensen, dat er niet één persoon gaat evangeliseren, maar dat een heel team bezig is. Waarom hebben we daarvoor gekozen? Omdat we weten dat als er iemand echt het woord verkondigd krijgt en God gaat iets doen in zijn leven, hij wekt nieuw leven, dan gaat dat gepaard met pijn. Dan moet ik heb aan de kraambed van meerdere van jullie gestaan. Om het zomaar eens te staan, met een heel team van mensen. En dan zie je eigenlijk dat er een geboorte gaat plaatsvinden. En dan is dat gaat gepaard met pijn. De eerste keer dat mensen dan in een kring komen en kunnen vertellen wat hun beweegt. Dat ze die liefde ervaren, die genade ervaren, die barmhartigheid ervaren. En wat dat opwekt is grote moeite, pijn, eenzaamheid. En dan moet je met een team van mensen zijn om dat op te vangen. Er staat in Judas 22, staat, en wees bemachtig tegen sommigen die twijfelen. Red hen door hen uit het vuur te rukken. Dan zie je dat het een strijd is waar we deel aan hebben. waar we deel aan hebben, waar God je in wil inschakelen. Aan de ene kant is die wedergeboorte iets wat God doet. En aan de andere kant is het zo dat wij rondom op zo'n kraambed, om het zomaar eens te zeggen, dat je daarbij bent en je staat er soms hulpeloos bij. God is het aan het doen, maar je bent aan het helpen. Je bent in die geboorte aan het helpen. En het gaat soms met pijn gepaard en met moeite gepaard en met strijd gepaard. En dat mensen dingen moeten loslaten of verdriet hebben. En dat verdriet komt omhoog. Soms is het alsof het een dam, dat er een dam doorbreekt. Soms zie ik zo een beeld, ook bij de, als iemand dan echt zo tot overgave komt, tot de Heere God, dan zie je dat er als het ware een dam doorgebroken wordt. En achter die dam is dan, heeft zich heel veel vuil verzameld. Je kent dat wel, als je zo naar zo'n drinkwaterdam gaat, en dan kijk je, is dat zo'n klein stroompje, en iedereen heeft daar zijn rotzooi, heeft hij daar neergegooid. En opeens komt die dam, die wordt doorgebroken, en dat hele vuil wordt weggespoeld. Onvoorstelbaar wat er dan gebeurt. Maar je moet het kunnen handelen. Je mag niet een dam doorbreken als je het niet kunt handelen. En daarom moeten we met meerdere mensen zijn. En zijn er meerdere gaven nodig. Het is niet alleen de evangelist. Het is ook degene die barmhartigheid toont. En degene die dient in het dienen. En degene die onderwijs geeft. En degene die leiding geeft in ijver. Iedereen heeft elkaar nodig. Zeker rondom geboorte van een persoon. Een vriend van mij zei, weet je waarom dat er zoveel gaven in de staat in de Bijbel? Ik zeg, nee. Ja, zegt hij, meestal wordt dat uitgelegd doordat we zien wat wij hebben. Dat ik heb die gaven. Hij zegt, daarvoor is het helemaal niet bedoeld. Het is bedoeld dat je ziet wat je niet hebt. En wat je nodig hebt. Wat je allemaal nodig hebt. En dat heb je niet alleen. En zeker rondom zo'n wedergeboorte, dan is het zo ontzettend bijzonder dat, ik lees die tekst nog eens, dat er staat, wees barmhartig tegen sommigen die twijfelen. Red hen door uit het vuur te trekken. Het is ook iets waar je bij betrokken bent. Waar jij bij betrokken bent, waar God jou bij betrekt. Die wonder van die wedergeboorte, dat is soms heel moeilijk uit te leggen. Maar ik lees regelmatig preken van Spurgeon. En ik denk dat ik het hier misschien al eens ooit verteld heb. In ieder geval heb ik het al eens in een kring verteld. Maar en gisteravond heb ik het ook verteld. Mensen die daar gisteravond bij waren, die horen dat de tweede keer. Maar ik weet geen ander beter voorbeeld om het u uit te leggen wat dat nu eigenlijk is, wat dat met u doet. Je moet zich voorstellen dat er achter in de zaal zijn twee varkens. En ik heb hier, aan deze kant, heb ik dus een grote vuilnisbelt met voedsel liggen, wat eigenlijk voor rot is, troep, rotzooi. Echt rotzooi. En aan deze kant heb ik een prachtige gedekte tafel. Een schitterende tafel met schitterend servies. De lekkerste, prachtigste voedsel wat in Roermond eigenlijk te vinden is. En hier is eigenlijk die tafel gedekt. Dan vraag ik, laat die twee varkens los. Waar zou die naartoe gaan? Naar die vuilnis. Die gaat hier naar de vuilnis. Die zit erin. Die hapt en die geniet ervan. Die is ontzettend heerlijk, vindt hij dat. Hij vindt het prachtig. Hij twinkelt met zijn staartje. Hij is gelukkiger kan die niet zijn. Gelukkiger kan die niet zijn. Je moet je voorstellen dat je de macht hebt, dat iemand de macht heeft en die zegt dat varken mens wordt. Eén varken wordt een mens. Je zegt, je wordt een mens. Opeens wordt hij mens. Hij kijkt om zich heen, hij kijkt naar dat voedsel. Misschien wil hij nog een beet pakken, maar hij braakt ervan. Hij braakt ervan. Waarom? Hij heeft een andere natuur gekregen. Hij is niet gemaakt voor in dat. Die mens is niet gemaakt om in die rotzooi te zitten. Die mens die gaat aan die tafel zitten. En die gaat aan die gedekte tafel. Die wil dit voedsel eten. Nu stel dat het varken zegt, joh, kom eens. Goeie oude tijden. We hebben het toch goed gehad hier. In die rotzooi. Wat doe je nu zo raar? Waarom zit je niet aan die tafel? Kom toch bij me. Denk je, oké. Okay. Je bent in verleiding gebracht. Je komt. Je gaat erbij, je neemt een beet Wat dat dan betekent is, je braakt het uit. Je kunt er niet meer tegen. Je bent namelijk niet gemaakt om in die rotzooi te zitten. Je bent niet gemaakt om, om die rotzooi te eten. Je kunt er ook niet meer van genieten. Je kunt er niet meer van, want je hebt een andere natuur gekregen. Je hebt een totaal andere gezindheid gekregen. Daarom kan ik ook niet begrijpen als christenen zeggen, ik kan genieten van de zonde. Ik kan genieten van de zonde. Ik zeg niet dat je niet zondigt. Dat zeg ik niet. We zondigen. Het is niet zo dat wij, laat ik wel iets zeggen nog, we zijn geen zondaren meer. Ik hoop niet dat u na deze preek dat nog eens gebruikt voor uzelf. Ik ben een arme zondaar. Je bent geen arme zondaar. Je bent een heilige die zondigt. Dat is wat anders. Dat is totaal wat anders. Je hebt een totaal andere status gekregen. Je bent uit dat varken, die rotzooi ben je weggehaald. God heeft je nieuwe natuur gegeven. En hij heeft je bestemd om aan die tafel te gaan zitten. Om daar die heerlijke lekkernijen te eten van hem. Het goede, welgevallige. Het volkomene. En dat is eigenlijk zo bijzonder dat je dus niet meer... Daar is een ingrijpende verandering heeft er plaatsgevonden. Namelijk, het eerste is dat de oude mens is afgelegd. En die nieuwe mens is aangedaan. Je bent totaal nieuw. Er is een gigantische grote verandering geweest. Het tweede is dat er heeft door zich ook een bovennatuurlijke verandering heeft plaatsgevonden. En dat is namelijk, je hebt namelijk deel gekregen aan die goddelijke natuur. Je bent, je bent, zoals ik dat prachtige voorbeeld, je hebt deel gekregen aan die goddelijke natuur. En daardoor, zoals ook in die tekst van Ezechiël staat, dat je Gods wil doen. Er is iets in mij, weet je, in mijzelf is er iets dat als ik zeg maar zondig, dan wil ik het anders. Ik wil het anders. Ook al ben ik gestruikeld. Ik wil het anders. Laat ik het zo zeggen, stel dat je aan de kassière, je gaat ergens inkopen doen en je betaalt met 50 euro en die kassière die maakt een fout. Die geeft je niet aan 50 euro geld, wisselgeld terug, maar aan 100 euro. Kun je nu daadwerkelijk met die 50 euro gaan genieten? Stel dat je de verleiding aanneemt en je zegt inderdaad, ik heb die 50 euro. Daar gaan we eens goed van feesten. Maar met dat ik de eerste euro uitgeef, heb ik gigantische nood. Iets in mij, zegt Miel, eer je mij daarmee. Het is al helemaal afgelopen als ik dat met Rietje deel en zeg, luister, kom, we gaan voor die 50 euro, we gaan eens lekker eten. Wat? En dat is gestolen geld. Dat is gestolen geld. Ga het terugbrengen. Ga het terugbrengen. Iets in mijzelf is totaal anders geworden. Ook al struikel ik. Ook al neem ik dat geld aan. Is er een verleiding? Dan is de wedergeboorte die zich heeft plaatsgegeven, de eerste gulden die ik uitgeef, is alsof het brandt in mijn handen. En ik wil het terugbrengen. Ik weet nu nog dat ik met 7 jaar heb ik een pen gestolen. Dat heeft me nooit problemen bereikt. Heb ik nooit over wakker gelegen. Ik vond het schitterend. Dat was toen de tijd. Kwamen die pennen uit met 4 kleuren. Rood, blauw, zwart. Dat vond ik schitterend. En we hadden het geld niet. Hadden we het geld niet. Ik stal die pen. Ik voelde me ontzettend opgelucht toen ik uit die winkel ging. Heerlijk, ik had die pen. Ik kwam tot bekering. Dat was de dingen die God in mijn gedachten ging brengen. Dat moet je recht gaan zetten. Ik ben de winkel bestond niet meer. Dus. Maar die dingen weet ik nu nog. Die weet ik nu nog. Ik weet nog goed dat ik pindernootjes kocht op een kermis. Ik was bekeerd. Was bekeerd. En die man gaf me de pindernootjes, die suikerpinda's. En ik stond daar met het geld, maar het was zo druk. En hij wilde het geld, blijkbaar wilde die het geld niet. En toen heb ik het geld in de zak gestoken en die pinda's die hebben me helemaal niet gesmaakt. dat ik op een gegeven moment dat opschreef in mijn dagboek. En Heer, ik wil daar echt diepe vergeving voor vragen. Iets knaagde in me. Ik was een nieuw mens geworden. Echt totaal nieuw. Ik kon niet meer van de vuilnis leven. Ik kon alleen leven uit zijn hand. Er is een bovennatuurlijke verandering vindt er plaats. Het is een verandering ook naar de gelijkenis van Jezus Christus. Dat is het derde. Weet je, het bijzondere is dat we veranderen naar het beeld van Christus. Er staat dan, en wij de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar het beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here die geest is. Gisteravond was ik, zoals ik al zei, in Brunsum. Kwam op een gegeven moment, op het einde van de lezing, kwam iemand naar me toe en die zei tegen mij van, ja, ben jij familie van die Schoormans? Ik stond er versteld van. Ik zeg ja. Ja, zegt hij, zoals je weet, je oom komt in deze gemeente en ik zag dat jij daar familie van was. En Schoormans was mijn moeder. Die heette Schoormans. En ik ben, als je kijkt, ook in de familie, dan zeggen ze meer tegen mij dat ik iemand van Schoormans ben, als dat ik een de rechter ben. En dat komt omdat ik lijk op mijn ouders. Ik lijk op mijn ouders. En het bijzondere is eigenlijk dat bij de wedergeboorte, dat is bij de geboorte, hè? Bij de geboorte krijg je een beeld mee. Maar bij de wedergeboorte is het zo schitterend dat je dat beeld van Jezus Christus meekrijgt. God herstelt dat beeld in jou. Het is zo dat, ik vind dat zeer ingrijpend, maar als mensen, zeg maar, als God willen zijn, hè, als ze als God willen zijn, dan zullen ze het beeld gaan dragen van de Satan. Want ze willen als God zijn. En dat is hetgene wat ook Jezus zegt in Johannes 8, vers 44. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Het beeld waar je uit voortkomt, wordt uitgewist. Het is onvoorstelbaar wat er bij de wedergeboorte gebeurt. Het is voor een menselijk verstand niet te bevatten. Ik krijg een totaal andere identiteit. Dat beeld wat er continu, zeg maar, in me gegrift is. God gaat het, hij doet het weg. En het beeld van zijn zoon krijgt gestalte in mij. Wat een schitterend evangelie. Hoe kun je nu weten dat je wederom geboren bent? Hoe kun je dat nu weten? Het eerste is, zoals ik al zei, je hebt een afkeer van zonde. Je hebt een diepe afkeer van zonde. Ik zeg nogmaals, ik zeg niet dat je niet zondigt. Maar je bent geen zondaar meer. Je bent een heilige die zondigt. Die leeft vanuit de vergeving. Die leeft vanuit die barmhartigheid. Je bent iemand die niet meer kan genieten in die rotzooi. Ook al ben je er soms, kom je erin terecht. Je kunt er niet meer van genieten. Je krijgt een afweer. En als je toch die beet neemt, ga je ervan braken. Je hebt echt een diepe afkeer van zonde. Je kunt er niet meer in wandelen, betekent dat. Dat is een levensstijl. Weet je, we willen wandelen in het licht. God roept ons op in 1 Johannes dat we mogen wandelen in het licht. Dat wil zeggen dat we wandelen in die tegenwoordigheid van God. En als je wandelt in het licht, het nadeel van licht is dat je ziet wie je bent. Als ik in het duister tast, als ik me in het duister begeef, dan heb ik daar helemaal geen last van. Niks, geen enkele last ervan. Maar zo snel als het licht komt, dan zie ik mezelf. En dan zie ik dat ik zondig. Ik ben geen zondaar meer, maar ik zondig. En dan staat er ook zo prachtig dat het bloed van Jezus Christus, als we in die gemeenschap met de Vader wandelen, als we in die gemeenschap met het licht wandelen, dan staat er ook direct bij, en het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Omdat je jezelf ziet. En God gaat aan het werk. En dat is dat gevolg van die wedergeboorte. Dat is iets wat zo schitterend is. Je hebt een afkeer van zonde. En je wilt dan niet meer in wandelen. Je wilt niet meer die levenswandel. Het tweede en dat is zo mooi. Een tweede bewijs van wedergeboorte is 1 Johannes 3 vers 14. We weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Dat is zo wonderlijk. heb het wel eens als ik op reis ben. Zit ik in een vliegtuig. Begin een praatje met iemand. Blijkt dat een christen te zijn. Je bent 15 minuten met hem aan het praten. En het is alsof je hem al een leven kent. Dat is een diepe broederschap. Een diepe broederschap. Dat is, toen ik in Albanië was, een aantal jaar geleden, was fenomenaal. Dan kom je daar op plekken bij mensen, armoede, diepe armoede. Het is koud, je komt in de boerenschuur, kom je samen. Je viert eigenlijk avondmaal. En de mensen, toen ik aan het preken was, waren ze zo handen aan het wrijven. Omdat het zo koud was. Zo koud. Mensen die verweerd zijn omdat ze altijd op het land hebben gewerkt. En als je dan daarvoor staat, dan is dat de boodschap die God me geeft. Soms de tranen liepen me over de wangen. Van diepe genegenheid voor deze mensen. Van diepe verbondenheid met deze mensen. En toch is dat niet het grootste wonder. Want om deze mensen lief te hebben, of om die broeder naast me lief te hebben, dat is niet zo moeilijk. Want ik ken ze niet. Ik ken hem niet. Het grootste wonder is dat je... Ik ben nu 25 jaar hier in deze gemeente. Of ja, ongeveer. Iets langer misschien. Ik moet even naar Rietje kijken, want dan word ik gecorrigeerd. Ik trek met mensen op al 10 jaar, 15 jaar, 25 jaar. En ik heb ze lief. En ik ken ze. Maar weet u wat nog een groter wonder is? Deze mensen trekken al 25 jaar met mij op. Ze kennen mijn zwakte. Ze kennen mijn eigenaardigheden. Ze kennen daar waar ik moet groeien, daar waar ik faal. Waar ik als leider daarnaast zit. En ik moet leven vanuit die genade. Ik moet leven vanuit die vrede. En weet u wat een groot wonder is? Dat die mensen me lief hebben. Na 25 jaar. Dat ze nog steeds hier zijn. En luisteren. Dat is de diepe genegenheid. Om iemand van ver weg lief te hebben is ook schitterend dat God ons dat geeft. En dat is die broederliefde. Maar toch vind ik dat makkelijk. Snap je, als ik naar Albanië ben of ik zit in een vliegtuig met de persoon, die zie ik straks terug in de hemel. Maar ik heb geen verleden en geen toekomst met hem. Dus ik kan hem echt lief hebben. Maar hier, met elkaar, je hebt een verleden. Je hebt samen een toekomst hier. En dan leef je vanuit die genade. En wedergeboorte, een bewijs van wedergeboorte is dat je echte broeders lief hebt. Dat je diepe liefde ervaart. En dat ken ik in mijn leven. En dat kennen velen van jullie. En misschien wel iedereen. Je kunt me 's nachts bellen. Als er nood is. Niet te vaak. Maar je kunt me 's nachts bellen. Je kunt me 's nachts bellen. En ik wil er zijn. Omdat ik lief heb. Dat is het grootste wonder. Dat is echt een diepe, diepe genade. En de derde, als laatste, dat is de vrucht van je leven. Jezus zegt, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van dorens of van vijgen, van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vrucht dragen, of een slechte boom goede vrucht dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En zo zult gij dan aan hun vruchten Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Als je jezelf toetsen wilt, of je wederom geboren bent, dan zijn dat de drie criteria. Het eerste is dat je een afkeer hebt van zonde. Je kunt niet in de zonde blijven. Het tweede is dat je je broeders lief hebt. Dat je je broeders lief hebt. En het derde is dat je naar de vrucht van je leven kijkt. De vrucht van je leven. En het bijzondere is eigenlijk, zoals dat ook vorige week zondag uitgelegd werd, dat is niet iets wat ik moet gaan bewerken. Dat is niets waar. Heb je al eens ooit een boer gezien die graan heeft gezaaid op de akker? En op een gegeven moment, dan gaat hij wandelen over die akker en dan gaat hij luisteren. Of die hoort. Dat die, dat zaad, dat dat aan het werken is om vrucht te gaan dragen. Nooit. Het wordt gezaaid en er komt vrucht. Je bent verbonden met de wijnstok en je kunt geen dorens voortbrengen. Je kunt geen distels voortbrengen. Bij wedergeboorte is het onmogelijk dat die vrucht niet te zien is. En dat is niet iets wat ik bewerk. Dat is niet iets waar ik voor moet vechten. Dat is omdat ik deel heb aan die goddelijke natuur. En dat God vrucht geeft in mijn leven. En die vrucht is in eerste instantie dat ik mag groeien in liefde, in vergeving, in barmhartigheid. Dat het karakter van de Heer Jezus zichtbaar is in mijn leven. Dat mijn vrouw zegt, als ik heb een andere man. Als ik dat vergelijk wie ik trouwde en wie je nu bent. Je bent gewoon anders. Ik zie de Heer Jezus in je. Dat is het. Dat je kinderen zeggen, ik wil Jezus dienen, want ik zie dat jij Jezus wil dienen. En dat is dan genade als kinderen dat zeggen. Maar dat het wat je zegt en wat je doet en wie je bent, dat dat hetzelfde is. Dat mensen zien in jou, er is vrucht. Er is vrucht. Niet dat je er hard van moet werken, maar je bent verbonden met de wijnstok. Je bent wederom geboren. En de heerlijkheid van Christus is in jou te zien. Ik wil even een moment stilte met u nemen. En dat je dit zelf toetst. Weet je, als je twijfelt, dan spreek iemand aan. Wat we dan kunnen doen is dat we Gods woord gaan belezen. En dat we aanspraak maken op dat wat in 1 Petrus 1 staat. Nu gij zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd wordt tot ongeveinsde broederliefde. Daar staat er dan dat je uit het onvergankelijke zaad door het levende en blijvende woord van God wederom geboren wordt. Dan willen we je het evangelie verkondigen en uitleggen. En dan blijven we hier en willen we uitleggen. Dat God in je leven dat nieuwe leven gaat geven. Als je twijfelt, dan ga niet weg. Als je zegt, ik herken dat totaal niet. Ik heb niemand lief. Ik vind het fijn om iemand te bedonderen. Daar kan ik van genieten. Ik voel daar niks bij. En als ik naar de vrucht van mijn leven kijk, ik span me in. En ik wil een goed mens zijn. Maar wat die daarom vertellen is dat zonder inspanningen gaat, daar geloof ik niks van. Dan wil ik je vragen om niet weg te gaan. Om daarover na te denken en samen te bidden. Als je ervan kunt genieten dat je zegt, o Heere God, wat is het toch schitterend dat u dat werk in mijn leven hebt gedaan. Moet ik zo denken aan Filippenzen 2, waarin staat dat we onze behoudenis mogen bewerken. Dat is een tekst waar vaak grote misverstanden over zijn. Alsof je je behoudenis kunt bewerken. Wat dat betekent is dat het leven is als een tuin. En die moet je bewerken. Want als die tuin niet bewerkt wordt, komt er onkruid. En als je zo kunt genieten van die wedergeboorte, dat je God zo dankbaar bent, dan wil ik je zeggen, ga daarin verder en bewerk die tuin. Zorg dat er geen onkruid komt in je leven. Wat gaat woekeren. En dat gaat overwoekeren. Laten we eens even stil zijn en dan zullen we de dienst zo afsluiten. Misschien ziet ze met jullie, als jullie heel zachtjes in dat lied misschien nog eens spelen. Heer, u bent mijn leven. Dat we daar in die rust even dit woord wat God zo gesproken heeft, dat we dat kunnen laten bezinken.